Onze hulp en onze enige verwachting staan deze middag alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, ja, die ook nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, wij mogen deze dienst voortzetten met Psalm 116 en daarvan het eerste en ook het derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En ook het derde, och Heer, och werd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. 116, 1 en 3. Wat zal ik met al de gunsten van God overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden, terugdoen? Ik zal bij de kelk des heils, bij de beker van de verlossingen, zijn naam vermelden, ja, roepen hem met blijde erkentenis, belijdenis aan. Gemeente, we gaan verder zingen uit Psalm 116, minuut 7, en we zingen ook het laatste. Ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan om daar met lof uw grote naam te danken. En wij mogen dat zingen in aansluiting als amen op de geloofsbelijdenis. Dus Psalm 116, nu vers 7 en vers 11. In ieder geval, nu spreek in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittend, ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij voordat wij vanmiddag uit de schriften verder gaan lezen, eerst bidden om de onmisbare zegen van de Heilige Geest. Heren, als wij zo aan het begin van deze dienst tot u mogen komen, dan danken wij uw grote naam. Dat u het bent die ons bewaard heeft, die ons voor zover wij dat kunnen zien aan elkaar in een redelijke gezondheid hier bij elkaar heeft gebracht. Daar danken en loven wij uw grote naam voor. Heer, en wij danken u dat wij hier zomaar op deze toch nog zonnige zondag bij elkaar mogen zijn. Dat misschien de temperatuur er wel aan bij mag dragen, dat we wat gemakkelijker in de kerk kunnen zitten dan als het zo heel heet is. En toch bidden wij, heren, laat het ook deze middag warm worden. Niet zozeer in de natuur, maar wel in ons hart. Ja, dat u door uw Heilige Geest onze harten aanraakt. En als wij nu een jongen of een meisje zijn, een man of vrouw, dat wij vanmiddag mogen aangeraakt worden door die geest van u. Of dat nu voor het eerst is, of dat het opnieuw is, maar laat het alstublieft vanmiddag gebeuren, heren. Dat wij niet de kerk ingaan en dat we er precies zo uitgaan, dat kan ook niet. Maar dat er ook daadwerkelijk wat mag veranderen. Heren, dat wij aangeblazen mogen worden door die geest van u. Die geest die in al de waarheid leidt. Heren, wilt u alstublieft geven dat vanmiddag, hij wordt wel de trouwste kerkganger genoemd, de duivel. Maar wilt u de duivel wegjagen? Wilt u hem schelden? Hij die altijd bezig is te verzieken wat van u is. Maar heren, hij redt het niet. En laat dat alstublieft vanmiddag ook zo blijken, want hij heeft hier niets te zoeken. Het is het huis van u En wilt u hem alstublieft wegjagen, opdat wij hier ongestoord mogen luisteren, nu, of misschien ook wel op een later moment. Maar dat wij het mogen merken dat u er zelf bent. En dat u alles meeneemt. Moeder, kom ik, arm en naakt tot die God die zalig maakt. Heer, dan mag onze mond overvloeien van uw eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. Heer, wat zou dat toch een wonder zijn. Als de blijdschap vandaag in de hemel mag zijn over vele zondaren die zich bekeren, dan is inderdaad de duivel de grote verliezer. Maar dan wordt ook uw koninkrijk uitgebreid. En het is toch zo dat juist in de veelheid van de onderdanen de eer van de koning is. Laat het dan vanmiddag uw eer centraal staan. En dat er veel jongens en meisjes, vaders, moeders, mannen, vrouwen, toegebracht worden bij die gemeente die voor eeuwig zalig wordt. Heer, wat zal dat een jubel zijn. Als dat hier al in alle gebrek zo mag zijn, maar Heer, dat er ook een blij vooruitzicht mag zijn. Straks ontwaakt zal ik zijn lof ontvouwen. Voor eeuwig, nooit meer gescheiden van Jezus Christus. Nooit meer tegen zijn liefde ingaan. Nooit meer die vreselijke, verdoemelijke zonde die weer scheiding maken, waar ik soms nog zo'n zin in heb om dat te doen ook. Nooit meer. Nooit meer dat nare gevoel van binnen, waarom nou? Eindelijk, in alle volmaaktheid, u bedoelen. Heer, geef dat het verlangen van ons is, of dat het wordt verzadigd met uw goddelijk beeld. Misschien utopie, maar dat is de waarheid. En wij smeken u, geef dat we dat vanmiddag mogen zien. En dat we daarna gaan verlangen. Heren, wij bidden u. Wilt u met een ieder van ons zijn, u weet wat ons bezighoudt. Misschien stappen wij wel net uit de zorgen en de moeilijkheden van thuis. Misschien zien we wel tegen de nieuwe week op alles wat weer wacht. De jongeren, als de scholen weer beginnen, volgens mij ook hier. Heren, wilt u dan ook met hen zijn? Maar niet alleen onze jongeren die naar school mogen en moeten, maar ook de docenten, het onderwijzend personeel, of dat nu is op basis, op voortgezet onderwijs, op middelbaar beroeps, hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs. Heren, wilt u zelf spreken? En wilt u ons de kracht geven om ook daar waar u ons geplaatst heeft, om daar onze talenten te benutten, te ontwikkelen. Maar om ook daar een getuige van u, de Heer Jezus, te mogen zijn. Sterk ons, Heren, want we leven in de branding. Maar als uw almacht ons geleidt, dan zullen we in u de kloekste, de moedigste daden doen. Laat het zo zijn, Heren. Hoor ons gebed. Sterk ook in ieder die een taak in deze dienst heeft. Wilt u zijn, Heren, met allen die zich hier mogen inzetten in het koninkrijk van u. We denken ook aan dominee Pater. Wilt u met hem zijn, zijn vrouw, hun gezin. Heren, geef dat zij ook steeds weer uit die hand van u mogen leven. Want dan mogen ze ook uitdelen van die genade waar ze zelf uitleven. Heren, wij bidden het u. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het tweede evangelie en we lezen daarvan het zesde hoofdstuk. De organist mag bijna, maar we moeten nog even wachten. Eerst de schriftlezing en daarna gaan we zingen uit de langste psalm. Dan gaan we niet helemaal zingen, maar... Eerst uit Markus 6 en daarvan de versen 6 tot en met 13. Het woord van de Heere luidt er als volgt. En hij, de Heer Jezus, verwonderde zich over hun ongeloof. En van wie was dat dan? Nou, dat was van het ongeloof van de mensen die in of nabij Nazareth woonden, waar de Heer Jezus was opgegroeid. Zij geloofden niet in de Heer Jezus. Ze zeiden, hij is een zoon van Jozef. En de Heer Jezus, hij verwondert zich daarover. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. En hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf. Geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel. Maar dat ze wel sandalen zouden aanbinden en niet met 2 stel onderkleren gekleed zouden zijn. En hij zei tegen hen, waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als u er zult zijn, en als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker, gemakkelijker zijn in die dag van het oordeel dan voor die stad. En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moet bekeren. En ze dreven veel demonen uit en zalfden vele zieken met olie en maakten hen gezond. Tot zover is onze schriftlezing. Gemeente, als thema schrijven wij vanmiddag boven de preek, wat neem ik mee op reis? Wat neem ik mee op reis? Misschien wel een beetje laat, zo aan het eind van de vakantie. Maar eens even terugblikkend. Wat neem ik mee op reis? Maar voordat wij hierover gaan nadenken, gaan we dus zingen uit Psalm 119. En we zingen daarvan vers 3. Psalm 119, vers 3. Och, schonk u mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan tot leidsman strekken. Dan hield ik uw wet en leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamte mijn gezicht bedekken. We zingen ook het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En we zingen tenslotte ook het 47e vers. Ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Gemeente, er zal gecollecteerd worden. Ik heb alleen even niet het blaadje bij me voor waar de collecties precies voor zijn. Maar ik hoop dat u dat zelf weet. Dus er zijn 3 collectors, meen ik me te herinneren. En daar wordt nu voor gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen uit Psalm 119, versen 3, 10 en 47. Wat neem ik mee op reis? Misschien ben jij in de afgelopen tijd wel op reis geweest. Een familie. Naar je vakantiehuisje. Naar je camping. Nou ja, als je meer dan een dag weggaat, dan neem je vaak wat extra mee. Is dat niet zo? Een tas of een koffer. Wat stop je er allemaal in? Nou ja, tandenborstel, zeep, ondergoed, extra kleding. Boeken, Bijbel. Het zal misschien wel een bekend beeld zijn, hè, van net op het moment dat je wil instappen. Papa, ook nog die pop! Weer de deur open. En die auto natuurlijk. En voor mezelf eerlijk gezegd wel een herkenbaar beeld. En nog een extra boek. Dat blijft dan de hele vakantie in die koffer zitten, zeg maar. Maar toch het gevoel. En weet u wat me dan zo opvalt, hè? Als je dit gedeelte nu leest, dit staat daar lijnrecht op. De discipelen moeten ook op reis gaan, maar wat mogen ze meenemen? Niets. Niets. Dat is vreemd, hè? Wij altijd maar nadenken, tenminste, ik doe dat vaak wel, van heb ik wel genoeg bij me? Oh ja, in de loop van de tijd ga je wel afleren om al te veel mee te sjouwen, maar toch. Maar zij nemen niets. Zij mogen niets meenemen. Jezus, hij stuurt de discipelen erop uit. Geen extra kleren, geen brood, geen geld voor onderweg. Laten dat nu precies de dingen zijn waar ik me altijd zorgen maak of ik dat wel voldoende bij me heb. Voldoende eten, voldoende kleding, voldoende geld. En daarvan zegt juist de Heer Jezus, dat moet je nu niet meenemen. Dat is ook wat. Vreemd toch? Moeten ze daardoor Israël heen gaan trekken? Ja, een stok, zegt Marcus. Die mogen ze wel meenemen. Maar ja, dan komen we alweer een beetje in de knoop met Matthäus. In Matthäus 10 staat hetzelfde verhaal in Lucas 9 ook. En daar staat juist dat er geen staf meegenomen mag worden. Hoe zit dat nou? Nou, in de grondtaal. Er zijn wat verklaarders die proberen dat ook wat uit te leggen. Niet recht te trekken, maar wel uit te leggen. In de grondtaal wordt er een woord gebruikt. Dat kun je aan de ene kant vertalen met een stok ter verdediging. Laat ik maar zeggen, een wapenstok. Zowel Matthäus als Lucas zeggen, die mogen ze niet meenemen. Maar wat mogen ze wel meenemen als het ware zo'n wandelstok? Dus niet een stok ter verdediging, alleen een stok ter ondersteuning. Vooral daar bergachtig gebied, daar kan zo'n stok wel eens heel makkelijk zijn. Dus alleen, nou ja, je zou zeggen een directe metgezel. Misschien is dat ook wel een herkenbaar beeld van Jacob, denk ik. Jacob die de jabok oversteekt en die zegt dan ook, hè, ik stak alleen met mijn staf de jabok over. En dus die staf, eigenlijk telt hij niet mee, dat telt eigenlijk als de persoon zelf. Iedereen liep met zo'n staf. Zullen we eens proberen met hen mee te kijken vanmiddag? Wat bedoelt de Heer nu namelijk met dit gedeelte? En vanmiddag wil ik eigenlijk op twee manieren hier naar kijken. In de eerste plaats, wat komt hieruit naar voren? Waarom geeft de Heer deze opdracht? En vervolgens, wat heeft dat nu voor ons te zeggen? En het is mooi als wij wat meekijken vanmiddag en dan we zeggen, nou prachtig wat er in Marcus 6 staat. Maar ja, ver van mijn bed, lang geleden. Wat heeft God daarmee voor mij, voor u, voor ons te zeggen? Nou, in de eerste plaats zien we daar die 12 discipelen die daar bij de Heer Jezus zijn. 12 discipelen bij hem geroepen. En in Nazareth dan, want in die omgeving waren ze. Nou, ik vertelde dat net al met de schriftlezing in Nazareth, daar geloofde men niet in Jezus. Ja. Het was de zoon van Jozef, die timmerman. En weet je wat daar het gevolg van is? Dat de Heer Jezus in Nazareth, in die omgeving, nauwelijks wonderen kan doen. En ik wil niet allerlei koppelingen maken, maar toch daarvan één noemen. Hoe is dat nu bij jou? Bij u? Kan de Heer in jouw leven wonderen doen? Of blokkeer jij de Heilige Geest door je ongeloof? Het is niet zomaar hoe wij leven. Jezus kon daar niet veel tekenen, niet veel wonderen doen, weinig van zijn almacht laten blijken vanwege het ongeloof van die mensen in en rondom Nazareth. Wat doet de Heer Jezus dan? Keert hij dan de rug toe en zegt hij dan, nou dan moeten jullie het maar bekijken. Dan ga je maar allemaal omkomen als je dan toch niet in mij wil geloven. Nee, toch niet. Weet je wat de Heer doet? En daar kun je toch daadwerkelijk wel zeggen, wat hebben wij met een lieve Heer Jezus van doen? Weet je wat de Heer Jezus doet? Hij doet nog één keer een appel op hen. Weet je hoe? Ons tekstgedeelte. Hij stuurt zijn discipelen erop uit. Als ze dan niet naar hem willen luisteren, dan stuurt hij zijn knechten erop uit, opdat toch die knechten zullen vertellen wie hij is. Opdat toch die mensen daar ook in de omgeving van Nazareth zullen buigen voor Jezus Christus. Wat een geduld, hè? Wat een liefde proef je hierin. De Heer Jezus niet zeggen, ik zou de deur al lang in slot gegooid hebben. Voorbij, over. Maar hij stuurt zijn knechten, zijn discipelen en hij zegt, jullie moeten toch nogmaals gaan. Een eenmalige opdracht. En wat moeten ze dan gaan vertellen, deze discipelen? Hij roept ze. En als wij Matthäus ernaast leggen, dan lezen wij dat zij moeten gaan tot de verloren schapen, tot de verloren stammen, zou je zeggen, van het huis van Israël. Mensen die bij het woord van God zijn opgevoed. Mensen die het teken van Gods verbond dragen. Ik wijs maar even naar ons voorhoofd. Zo kennen wij dat. Het teken van Gods verbond. Hoeveel mensen wonen we hier in Noordwijk of in uw omgeving? Die misschien wel gedoopt zijn, maar God niet meer kennen. Niet meer willen. Men wilde niet buigen voor Jezus Christus daar in Nazareth. En Jezus, hij stuurt zijn discipelen erop uit. Ga nu eens naar die mensen toe. En vertel het hen. Zeg hen. Bekeer je nu alsjeblieft, want het koninkrijk van Jezus Christus komt eraan. Het koninkrijk der hemelen. Oproep, de mensen inscherpen als het ware, vertellen, bekeer je. En daarin zie je eigenlijk een beweging in, dat die 12 discipelen, die zijn eerst bij de Heer Jezus had ze ook geroepen. En wat zegt hij dan? Jullie moeten steeds bij mij blijven? Nee, juist niet, hè? Dat is ook van belang, dat je dicht bij de Heer Jezus leeft, dat je stille tijd hebt. Dat is onmisbaar. En wij kunnen niet zonder de Heer, of jij wel, denk je dat? Het is juist van onmisbaar belang met de Heer Jezus te leven. Maar als je met de Heer Jezus leeft, dan gaat de Heer ons ook inzetten in zijn koninkrijk. En dat zie je inderdaad bij de discipelen, ze worden erop uitgestuurd. Zij mogen daar niet blijven bij de Heer Jezus. De Heer die gaat wel met hen mee, hij geeft ook hun zijn kracht. Maar ze kunnen daar niet blijven. Ze worden erop uitgestuurd. Waarom dan? Nou, wees eens eerlijk. Broeders, kennen jullie dat zelf? Als je op huisbezoek gaat, misschien zie je de ene keer er wel eens heel erg tegenaan. En dan de andere keren, als God soms iets van die liefde in je hart laat proeven, als je weer ziet hoe God u jou geroepen heeft, ja, dan vloeit je mond over van Gods eer. Kent u dat? Als je iets weer terugziet, misschien wel in jouw leven, in uw leven, en zeggen, dat is nu juist zo'n wonder, dat God ook mij bij de kraag gepakt heeft en dat hij gezegd heeft, je bent van mij. En niet van de duivel, niet van deze wereld. En die gaat voorbij, ga je voor eeuwig verloren mee. Je bent mijn kind. En hij zegt, dat is nu zo'n eeuwig wonder, dat God zelfs naar mij wilde omkijken. Kijk, dan gaat je hart toch branden, dan ga je toch vol van worden. De discipelen. Zij mogen dat gaan vertellen aan anderen. Waarom dan? Nou, opdat het koninkrijk van Jezus maar vol zal worden. Dat er maar velen gewonnen, ingewonnen zullen worden voor koning Jezus. U zegt, ja dominee, maar het was maar een eenmalige opdracht, hè? Hij wordt alleen genoemd in Matthäus 10, Markus 6 en Lucas 9. Ja, dat is waar. Maar hoe zou de Bijbel nu bedoeld zijn? Zou dat nu bedoeld zijn als een geschiedenisboek waar één keer iets in opgetekend staat en dat je zegt, nou, dat is best aardig dat dat daar gebeurd is. Matthäus 10, Markus 6, Lucas 9. En dan bladeren we gauw weer door. Dat gelooft u toch niet? En daarvoor heeft God het toch niet laten opschrijven. Nee, er zit ook daadwerkelijk wel een diepere een lading in, ook voor ons. Maar we zouden eerst even kijken wat hier nu gebeurt. En het viel me op, Matthew Henry, hij schreef, hij zei, moet je nou eens kijken wat hier gebeurt. Die mensen, die discipelen, ze gaan twee aan twee, gaan zij het woord van God doorgeven. Doen jullie dat ook nog, broeders? Op huisbezoek, twee aan twee? In heel veel gemeenten zie je dat nog. Hè? Dat is een goed gebruik, twee aan twee. Als de een soms niet goed weet, of dat de een soms niet zo'n goede aansluiting, niet zo'n klik heeft, dan heeft die ander dat misschien nog wel. Ik weet nog heel goed uit mijn jeugd, ik zal niet al te veel gaan uitweiden, maar uit mijn jeugd weet ik nog heel goed, met de ouderling kwam een diaken mee. Dat was een hele stille man. Ze hadden geen kinderen. Maar als ik aan één niet twijfelde dat het een kind van God was, was het wel die man. Ze vertelde wel van hem dat het zo'n man was dat de musjes gewoon op zijn hand gingen eten en zo uit zijn hand aten. Ik kon me dat levendig voorstellen. Die man die kwam soms binnen en dan legde hij even zijn hand op mijn hoofd. Het was een wat oudere man, in mijn ogen is hij altijd oud geweest. Maar hij kwam binnen en dan zei hij, jongen, zei hij, hoe gaat het mee? Heb je de Heer Jezus lief? En ik hoefde niet per se een antwoord te geven. Maar ik proefde dat aan hem, dat hij de Heer Jezus wel lief had en dat hij mij dat ook gunde. Mooi is dat, hè? En zo kan soms de een de ander aanvullen, misschien wel meer non-verbaal dan verbaal, maar toch. Ze worden erop uitgestuurd, twee aan twee, door de Heer Jezus. Twee is beter dan één. In de mond van twee getuigen bestaat waarheid. En daar gaan ze. En als we nu in de Bijbel lezen hoe dat aangekondigd staat, dan staat er in vers 7, en hij riep de 12 bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. En gaf hun macht over de onreine geesten en hij gebood hun. We zien een paar werkwoordsvormen achter elkaar die ons in het Nederlands nou niet zo heel direct opvallen, maar als je in de grondtaal in het Grieks gaat kijken, dan valt daar iets in op. Wat is dat namelijk? Hij begon hen twee aan twee uit te zenden. Dat is een doorgaande handeling. Een handeling die blijft doorgaan. Hij begon hen twee aan twee aan twee aan twee aan twee uit te zenden. En wat staat er dan tussendoor? En hij gaf hun macht en hij gebood hun. En dat hun gebieden is weer zo'n doorgaande handeling. Dus hij zendt hen, gebied ondertussen. Hij geeft hen macht en ondertussen gebiedt hij hen. Weer die doorgaande handeling. En ik vond dat wel mooi, er was een verklaarder en die zei, weet je, dat is vast en zeker niet zomaar dat Marcus dit heeft opgeschreven. Is dat niet dat God, en dat de Heer Jezus hier elke keer twee van die discipelen neemt? Heeft hij uitgekozen? Wonder, hè? Hij kiest die twee talen uit. Hij zet ze bij elkaar. Er staat niet wie dat allemaal geweest zijn. Maar de Heer Jezus kiest ze uit en zegt, jullie tweeën? En hij geeft hen macht. En hij gebiedt hen. En weer twee. Een doorgaande handeling. Totdat ze alle twaalf weg zijn. Zo stuurt, zo zendt hij hen. Zo geeft hij hen macht. Om heen te gaan. De kracht van God. Wonderlijk, hè? Kijk, er waren in die tijd wel vaker rondtrekkende mensen die moesten dan een of andere toverspreuk uitspreken. En dan leek het net alsof ze daardoor macht hadden. En dingen, bijzondere dingen konden doen. Maar dat hoeft de Heer Jezus niet te doen. Er staat zelfs geen eens dat hij zijn vader vraagt. Nee, hij geeft hen de macht. Hier zie je de godheid van de Heer Jezus. Hij kan die macht geven. En dat doet hij ook met die bedoeling dat ook de mensen daar in Nazareth het zullen zien. Dat hij, Jezus, de Zoon van God is. Hij had zich verwonderd over dat ongeloof. En ook al zijn dan die discipelen nog zulke onaanzienlijke mensen, zou je zeggen, hè, vissers. Maar toch, God gaat hen inzetten, God gaat hen gebruiken en God stuurt ze. Vol van de macht van de Heer Jezus. En weet je wat je dan ook ziet? Ze krijgen die macht, hè, staat er, over de onreine geesten. Ze krijgen zelfs macht om zieken te genezen. Alleen één ding valt hier op. Dat is precies hetzelfde als bijvoorbeeld in de handelingen ook. Je hebt wel eens mensen die zeggen van, nou ja, we moeten dat in de gemeente ook gaan organiseren, dat er mensen genezen kunnen worden. Kom je dat dan hier ook tegen in Markus 6 of in de handelingen? Er worden in Markus 6 mensen genezen. Maar waarom? Zul jij nooit vergeten dat als er een genezing, als er een wonder in de Bijbel plaatsvindt, dat dat altijd een hoger doel dient? Dat is heel belangrijk om dat mee te nemen in je gedachten. Als er een genezing, als er een wonder plaatsvindt, heeft dat altijd een hoger doel. Welk doel dan? Nou, daarom waarom de Heer Jezus hen erop uitgezonden heeft, namelijk dat zijn koninkrijk groter wordt. Dat zie je hier dus ook. Waarom kunnen die discipelen, waarom mogen zij tekenen doen? Waarom mogen ze wonderen doen? Opdat zijn koninkrijk groter wordt. Dat er meer mensen tot aanbidding van Jezus komen. Misschien zit er hier vanmiddag wel iemand in die zegt, dominee, ik zou het ook zo graag willen, genezen worden. Durf je dat, wil je dat dan bij de Heer Jezus neerleggen? Dan zeg, Heere, u weet mijn verlangens. Maar als ik in de Bijbel lees, dan zie ik dat mensen genezen worden met dat doel dat u de eer ontvangt. Heer, als dat nu bij mij mag, geef alstublieft dan dat door mijn genezing uw naam verheerlijkt wordt. Maar als u het beter vindt van niet, dan geschiede uw wil. Want u weet wat het beste is. Dat gaat diep, ja. Maar mag je dat doen? Je leven in de handen van Jezus Christus neerleggen. U weet wat het beste is. Ik zie maar hen net zo lang als mijn neus is. Ik zie maar zo heel beperkt. Ik weet maar zo weinig. Maar u, in dat vertrouwen leven. De discipelen, ze mochten erop uitgaan. Nou ja, daar staan ze dan, 2 en 2. En daar gaan ze dan. Nu erop uit, maar hoe dan? Wat neem ik mee op reis? He, dat was het thema. Dat is het thema van vanmiddag. Nou, zegt Jezus, niets. Niets. Ik denk, toen het volk van Israël uit Egypte ging, toen het bevrijd werd uit Egypte, nou, toen was het heel wat anders, hè? Armen vol. Ze kwamen armen tekort. De Egyptenaren zeiden, alsjeblieft, hier heb je goud, hier heb je zilver. Als je maar zo vlug mogelijk weggaat. Als je hier maar niet blijft. Ze waren doodsbang. Straks gaat er nog veel, veel ergere straffen gebeuren. Maar hier, niets. Geen tas. Geen brood. Geen geld in de heuptas. Alleen de schoenen. Geen extra paar. Nee, alleen de schoenen die je aan hebt. En de kleren die je ook aan hebt. Geen extra. U zegt, is dit dan een soort van pleidooi om maar zo armoedig mogelijk het woord van God te vertellen, rond te brengen? Is dat de opdracht van dit gedeelte? Is dat de dieper liggende gedachte? Als je nu maar laat zien dat je in armoede leeft, dan heeft dat extra behagen van God, dan rust daar de zegen van God op. Nou, ik lees in ons gedeelte niet dat de Heer Jezus de opdracht geeft dat zij bijvoorbeeld niets of niets extra's mogen eten. Ik lees ook niet dat ze alleen maar onder de blote hemel en de open hemel moeten slapen. Dat lees ik allemaal niet. Ik geloof namelijk dat de Heer Jezus hier iets anders wil leren. En dat kan ik met één woord samenvatten. Afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Dat is niet makkelijk. Ik controleer vaak mijn reservewiel wel. Maar Jezus zegt afhankelijk. Niks meenemen. Niks. Dat is wat. Niet op allerlei andere secundaire zaken gaan vertrouwen. Alleen van Jezus verwachten. Nou, apart hè, je ziet ze gaan, 2 en 2. En dan komen ze de dorpen binnen. Nou, dat is vast en zeker opgevallen. Nou, hier in Noordwijk valt het misschien iets minder op, maar in Nieuw-Tra, als daar mensen binnenkomen. Dat valt op. Wat zijn er voor mensen? Heb je dat gezien? Heb je dat gehoord? Staat uw huis er open voor? Voor mensen die de Heer Jezus lief hebben. En die zeggen, mag ik misschien een tijdje gebruik maken van uw huis? Mag ik misschien ook samen met u eten? Sta er open voor. Als mensen hun hart gegeven hebben aan Christus Jezus. Als ze vol mogen zijn van Christus Jezus. Is je hart open voor hen? Als ze nu zo'n dorp binnenkomen. De Heer Jezus die geeft hen een waarschuwing mee. En dan zegt hij, dan zijn er huizen die openstaan. En ga er maar binnen in zo'n huis. En als je zo'n dorp, zo'n stad nu weer verlaat. Hè, neem dan afscheid van dat huis. Met andere woorden, je moet niet eindeloos in zo'n huis blijven. Je moet niet mensen overbelasten. Maar je mag er wel van uitgaan dat er een huis is. Maar als je nou niet toegelaten wordt. Geen tijd. Nee, geen ruimte hoor. Wat dan? Dan zegt de Heer Jezus, schud dan het stof van je voeten. Ik kan het huis niet voordoen, hè, maar dat je echt zichtbaar je voeten afklopt. Stof. Als mensen niet willen luisteren, dan moet je weggaan. Dus niet opdringen, niet mes op de keel, maar ga dan weg. Maar laat het wel zien wat ze doen. En ik denk dan even, dat kwam ik tegen bij Matthew Henry en dat wil ik toch doorgeven. Matthew Henry zegt, weet je wat er in Egypte gebeurde met die plagen? Stof werd luizen. Geliefde gemeente, vergis je niet. Als jij, een verkondiger van het woord van God, als je die tegenstaat, misschien wel je vader of moeder. Maar dat is altijd in je eigen nadeel. Stof wordt luizen. Verschrikkelijke plaagbeesten. Daar word je niet gelukkiger van. Als je die God buiten je leven wil houden. Daar word je niet gelukkiger van. Doe het maar. Zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Schud dan het stof van je af. Ja, hij gaat zelfs nog een stap verder. Hij zegt, zelfs Sodom en Gomor. Hè? Die steden waar zulke vreselijke zonden plaatsvonden. Die God heeft omgekeerd. De Dode Zee. Hij zei, voor die mensen die daar in Sodom en Gomorra hebben geleefd, die zullen het gemakkelijker hebben in het oordeel dan u. Als je wel de weg weet, als je wel weet van de Heer Jezus, als je wel weet dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven, maar dat je zegt, nou ja, doet mij niks, niet voor mij. Ik leef mijn eigen leventje wel. Misschien wel met een vroom sausje, maar ondertussen komt het daarop neer dat jij niet met Jezus wil leven. Dan zegt de Heer Jezus vanmiddag tegen u, tegen mij. Dan zal het die mensen in Sodom en Gomorra makkelijker zijn in het oordeel dan voor u. Die goddeloze steden. Een minder zwaar oordeel dan als je die waarschuwing van Jezus naar je neerlegt, negeert. Wat neem ik mee op reis? Het thema. U zegt, nou dominee, best aardig dat we er wat over nagedacht hebben. Over wat die discipelen moesten doen, 2 en 2 en zo. Maar wat moet ik nu dan? Nou, u bent ook op reis. Levensreis doen we allemaal. Iedereen. Sterker nog, de Heer die wil ook dat u op reis gaat. Hoe dan? Zonder iets van uzelf. Ja, maar ik zit vanmiddag wel in de kerk en ik heb ook echt mijn best gedaan om vanmiddag in de kerk te zitten. Dat moet ook, dat is onmisbaar. Ja, als je die onderlinge godsdienstoefeningen nalaat, dan gaat het onherroepelijk minder worden in je leven. En je hebt een stukje training heb je nodig. Het is niet omdat het moet, het is tot behoud voor jezelf. En dat is al mis. Maar dat zijn geen streepjes of zogenaamde hemelpunten of zo. Als ik dan maar genoeg punten verzameld heb, dan komt het straks wel goed met mij. Nee, zo werkt dat niet. Het is onmisbaar. Maar als je daarop gaat vertrouwen. Weet je wat me pas opviel, hè? Ik was pas bij iemand, moest iets kopen. En die persoon die vernam dat ik predikant was. Ja, zegt hij, ik ga ook elke zondag wel naar de kerk. Tenminste, dat probeer ik wel. Waarom die verontschuldiging? Het gaat toch helemaal niet om of je nu wel of niet naar de kerk gaat, maar of je Jezus lief hebt. Kijk, dan is dat een onherroepelijk gevolg. Maar daar hangt je zaligheid toch niet vanaf als het goed is. Ken je nu Jezus of ken je hem niet? Heb je Jezus nu lief? Of zegt hij eigenlijk niks? Daar gaat het om. Mag ik het anders zeggen? Kent hij jou? We hebben net 160 gezongen. Kent hij je smekingen, je klagen? Kent hij je vragen, je zorgen? De dingen waar je zelf niet uitkomt, weet hij dat? Heb je dat met hem gedeeld? De discipelen, ze moesten verder. Alleen die stok en de kleding die ze aan hadden en de schoenen. Ik zat er zo over na te denken, stel eens voor. Moet ik straks verder, alleen schoenen aan, broek en mijn blouseje. Nou, houd het op. Zou ik dat kunnen? Zou u het kunnen? Omdat God het zegt, omdat Jezus je roept. Zou het kunnen? Heel vaak zijn wij toch bezig om ons proberen in te dekken. Stel je voor dat. En voordat we het weten, zeulen we zo ontzettend veel mee. Maar ja, als je met een hele vracht loopt, hè, dat is ontzettend moeilijk. Dat maakt het zwaar. Ik heb van de zomer, een beetje een raar moment van de dag, maar ik denk om 1 uur of 2 of zo, best wel een behoorlijk steile wandeling gemaakt. Een rugzak op. Ik was wel blij dat ik water bij me had, maar die rug, dat was een vergiet, zeg maar. Dat is wat, ballast mee zeulen, maakt je eigenlijk onnodig moeilijk. Moeilijk. Maar ja, er zijn soms zoveel zorgen. Dingen waar we machteloos bij staan en hoe moet dat nu? Zul je ermee? Of leg je ook al die dingen bij Jezus neer? Dan zeg je, Heer, hier is het. Hier is mijn hele koffer vol. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet ook niet hoe ik verder moet. Maar hier ligt het. Bij u. De angst. Dat fout gaat. Of de angst. Dat je blijft. Nou, nog maar even wat filosofische. De angst. Dat je angst blijft houden dat het fout gaat. En dat is ook weer niet goed. Want dan vertrouw je niet. Dat is ongeloof. Angst voor de toekomst. Van jezelf. Van je kinderen. Allemaal ballast. Als het ware demonen. En ze kunnen je 's nachts wakker houden. Alleen maar door je gedachten aan het tollen. Zal het wel? En hoe moet het nu? Wat neem ik mee op reis? Wat doet u? Vreselijk. Angst. Wat een zorg. Maar weet je wat angst en wat zorgen doen? Weet je waar die voor zorgen? Dat je bij God vandaan blijft. Angsten en zorgen. Die zorgen er bijna altijd voor. Bangheid. Dat je niet naar God toe vlucht. En weet je, het is een wonder als je dat mag doorzien, die tactiek van de boze. Dat iets soms wel zo bang in je leven kan maken, dat er soms zoveel dingen kunnen spelen, dat hij gek wordt van angst. Of heeft u ook dat adres? Waar je zorgen kwijt mag. En andere mensen zeggen, joh, hoe hou jij dat nu vol? Hoe kun jij nu door het leven heen? En hij moet zeggen, ik weet het niet. Maar ik heb een adres waar ik heen kan. Een adres. Weet je wat de Satan wil? Dat je gek wordt van angst. Dat heeft hij het liefst. En Jezus zegt, niets meenemen. Niets. Geloof. Vertrouw. Kan het niet, heren. Ik wil het niet. Maar dan ben je wel op de juiste plek. Als je dat zo voor de heren neer mag leggen. Al je vragen, je zorgen, je onbegrip. Heren, hoe zit dat nu? Hoe moet het nu? Kijk, op die plek wil de heren je hebben. Want dan gaat hij je leiden. Denk eens aan Maria. Rijken heeft hij leeg weggezonden. Maar armen, die heeft hij met goederen van het heil vervuld. Dat wil de heren nu doen. Hij wil je zelf volmaken. Hij wil je macht geven. Hij wil je volmaken met zijn geest. Niet de geest van deze wereld. Niet de geest van halen en behouden. De geest van God. De Heilige Geest. En dan gaat hij je leiden. En weet je wat de discipelen dan mogen gaan doen? Demonen uitwerpen. Ja. Al die angsten weg. Waarom dan? Nou, kijk eens naar die gezichten van de discipelen. Ik zie ze als het ware stralen. Dat de discipelen zeggen, Jezus komt eraan. Zijn koninkrijk komt eraan. Daar gaat het om. En wees nu eens werkelijk. Hè? Wees nu eens eerlijk. Als God nu iets laat zien van die toekomst die eraan komt. Voor als jij de Heer Jezus mag liefhebben. Smelten dan al die zorgen op deze aarde. Waar je nu misschien zo druk mee bent. Smelten die niet als was voor de zon weg. Het gaat om het koninkrijk. En wat mij nu dan allemaal wedervaart, wat ik nu allemaal meemaak. En misschien zeg ik wel grote dingen, maar is het niet peanuts vergeleken met de eeuwigheid? En misschien weet ik wel niet wat ik zeg in vergelijking met uw leven. Maar God weet het wel. En vertel het anders tegen hem. Vraag het anders aan hem. Leg die zorgen dan. Ik smeek het u, ik smeek het jou vanmiddag in Gods naam. Leg het nu bij Jezus neer. Overal waar je mee zit. Die discipelen, waar zijn ze vol van? Nou, dat het koninkrijk van God groter moet worden. En dan gaat hij je leiden. Dan ga je opvallen. Dan ben je iemand die leeft met vrede. Dan komt er inderdaad een vrede in je hart. Niet altijd even sterk. Misschien is het meer vechten dan vrede soms voor je gevoel. En toch. Rust. Nee, dat wil niet zeggen traag of lui. Nee, oh nee. Strijd de goede strijd van het geloof. Maar met welke last loopt u, zul jij? Op je levensreis. Heb je rust? En dat bedoel ik niet, hè, sommige mensen die misschien top je daar ook wel mee. Ik denk aan ADHD of zo. Dat bedoel ik niet. En er kunnen een heleboel dingen misschien wel psychisch in je leven spelen. En toch dat de diepste wortel daarin vrede met God is. Dat is merkbaar. Dat is merkbaar. Heb je dat? Is dat nu je verlangen? Heere, wilt u mij ook die vrede met u geven? Kijk, de discipelen die mochten, die moesten al die ballast laten liggen. Een oefening in eenvoud, maar wel een met een waarschuwing. Want als je niet gelooft in deze Jezus, dan zul je als het stof vergaan. Nou, ik hoor ze als het ware preken, die discipelen, 2 aan 2, hè? En gaan ze naar de mensen toe en zeggen ze, en dan kloppen ze als het ware aan, joh! Bekeer je. En Marcus die vat het ook zo samen. Ik meen in vers, even kijken hoor, aan het eind. Vers 12. En uitgegaan zijn de preekten zij dat zij zich zouden bekeren. En dus daar zie je dat zij dus daar aan die deuren kloppen als het ware. En die mensen dat ze zeggen, joh, bekeer je nu. Geloof nu in de Heer Jezus. Dat is het verlangen van hun hart. Stel je nou eens voor dat jouw vriend, Dat je broertje, dat je collega op het werk, dat hij voor eeuwig verloren zou gaan als jij niet met hem deelt wie God is. Of met haar. Zou dat vreselijk zijn? Maar stel je nou eens voor, hè, dat hij of zij jou misschien wel een beetje bespot, of dat je denkt van nou straks gaan ze dat doen. Maar dat dat nu voor tot eeuwig behoud mag zijn. Misschien maak je het zelf geen eens mee. Maar dat het wel, dat God dat gebruikt, wat u, wat jij zegt. Mag God dat dan doen? Heb je dat ervoor over? Laat ze dan mijn naam maar door het slijk heen halen. Maar als dat nu voor één tot zegen mag zijn. Dat er één zondaar gered wordt. Dat hij mag jubelen, mag juichen tot eer van God Almachtig. Neem mijn leven dan maar, Heer. Doe er dan maar mee wat u wil. Haal die ballast weg. Gericht op dat koninkrijk. Op Jezus. Dan wil je toch iedereen toeroepen. Toch, Jezus die biedt het aan. En stoot je nu die boodschappers van God, van Jezus Christus, stoot je die weg, dan ligt de eeuwige verlorenheid ligt op de loer. Stof. En tegelijk, en dan gaan we ook afsluiten, tegelijk wil dat beeld nog iets zeggen. Dat stof afkloppen van je kleren. En stel je nou voor dat ze het niet willen horen. Dus de Heer Jezus die waarschuwt hen wel. En dat kan ook gebeuren. Trek je er dan niets van aan. Ik denk aan zo'n liedje over Noach. Als mensen om je lachen, trek je er dan niets van aan. Want wie op God vertrouwt, zal nooit alleen komen te staan. Denk er maar eens aan. Soms zo'n eenvoudig kinderliedje kan helpen. Wie op God vertrouwt, nooit alleen. Gelooft u dat? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat zou vlees mij deren? Wat mensen dan ook van me zeggen. Weet je wat veel belangrijker is? Wat God van me zegt. Dat doet er echt toe. Want zijn koninkrijk komt eraan. Nou vertel dan maar wie de Heer Jezus voor je is. Misschien wel met hort en stoten. Misschien weet je het helemaal niet goed hoe dat moet. Nou, als je niet goed kunt praten, ga er dan maar van zingen. Maar laat blijken wie Jezus is. Kun je dat niet? Nou, haast je dan. Vlucht dan naar Jezus toe en zeg dan, Heer, wilt u ook mijn God zijn? Wilt u ook die ballast in mijn leven wegnemen? En mij volmaken met die geest van u? Zijn koninkrijk komt. En wij gaan op reis. Wij zijn op reis. Hem tegemoet. Maar hij komt eraan. Verlang je ernaar? Verlangt u ernaar? Naar zijn koninkrijk? Dat eindelijk ik er niet meer tussen zit. Dat al die zonden geen scheiding meer maken. Dat niet dat verdoemde hoogmoed of ongeloof telkens weer de kop opsteekt. Maar dat het eindelijk zal zijn Jezus en Jezus alleen. Hij centraal. Hij in ons. Onvoorstelbaar. Heerlijk zal dat zijn. Ga je mee op reis? Wat zit er in je koffer? Wat zul je mee? Niets. Uw genade. Die is genoeg. Vertel maar, getuig maar wie hij is. Voor u, voor jou. Ik? Ik heb niets. Maar mijn koning, die heeft alles. En dat is mijn liefste. Door hem leef ik. Kijk, weet je waar de Heilige Geest dan voor gaat zorgen dat dat aanstekelijk werkt? Gelooft u dat ook niet? Dat gaat aanstekelijk werken. Wie Jezus is. Die koning der koning. Wie heeft er zin in? Om die Heer te dienen, om hem te vrezen. Eindelijk al die ballast kwijt. En hem van harte te loven en te prijzen. U, jij, heb je er zin in? Amen. We gaan er samen van zingen. Uit Psalm 25, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. En we zingen ook het zesde, wie heeft er zin in om de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. 25, 2 en 6. Zullen wij samen de Heere danken en ook bidden. Heere, we mochten net zingen van dat goed wat nooit meer vergaat. Wilt u ons dat ook schenken? En Heere, dan hebben wij vanmiddag gehoord die eenmalige opdracht voor die verloren schapen. Er gaan nog meer opdrachten volgen. Maar vanmiddag kwam u door Marcus 6, Matthäus 10 en Lucas 9 tot ons. Zonder iets. Ga maar. Vertel maar. Bekeer je. Want het koninkrijk is vlakbij. Het koninkrijk van mijn koning, van mijn meester, van mijn liefste. Van Jezus. Wilt u dat ook in onze harten leggen? Dat de liefde van ons hart is. Het liefste werk wat we willen doen. Jezus aanprijzen. Want hij is het waard. Om alle lof, eer, dankzegging en aanbidding te ontvangen. Heer, als ons hart niet zo is. Als we nog zo vastzitten in al die ballast. Koffers vol. Wilt u ons ervan bevrijden? Nee, niet dat we onze taken hier op aarde los moeten laten. Maar wel dat we er doorheen mogen zien. En zien wat er daadwerkelijk toe doet. Open daar onze ogen voor. Elke keer ook weer opnieuw, Heere. Want we zijn zo uit de aarde aard. Zomaar weer blind voor de zaken van het koninkrijk waar het echt om gaat. Heer, heb dank dat we zo vanmiddag ook uw liefde mochten proeven. En uw geduld mochten zien. Heere, geef dat ook wij. Ja, uitdelers van die liefde mogen zijn. Op de plaats waar u ons heeft gesteld. Want we maken nooit zomaar iets mee. Heere, daarom sterk ons. Misschien wel in het strijdperk. Misschien worden we wel heen en weer geslingerd. Daar weet u dan ook vanaf. En u wilt dat wij het met u delen. Heere, hoor ons gebed. Sterk ons, Heere. Ook als er misschien voor ons meer vraagtekens dan antwoorden zijn. Maar laat ons dicht bij u leven aan de troon van u. Want wie u nederig zal, valt te voet, die zal van u de wegen leren. Dank u, Heere. Hoor zo ons gebed. Aanvaard onze dank. En wij smeken u, wilt u ons zo gebruiken. Misschien wel als uw arm of als uw voet. Opdat uw koninkrijk groter wordt, dat uw huis vol wordt. Wij smeken het u. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 105... Ik denk dat het een bekende psalm is. 105 gaan we zingen en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Psalm 105, loof, looft, verheug de Heere der Heeren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan. En we zingen ook het vijfde, God zal zijn waarheid nooit krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. 1 en 5 van Psalm 105. Gemeente, gaat heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heer, opdat de Heer ook u, ook jou, tot zegen zal stellen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.